Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Maar dit is nog even een inhoudelijke vraag, hè? Als het een survival game is en je begint in het hiernamaals, heb je toch eigenlijk al verloren?
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurriaan Ubachs.
Hey, hallo.
Met Arnaud Wokke.
Hoi.
En voor de allereerste keer met onze nieuwste redactieaanwinst, Stefan Vegelien.
Hoi.
Yay. Leuk dat je er een keertje bij bent zo digitaal, dat je komt aanschuiven. Volgens mij is podcasten voor jou niks nieuws.
Nee, ik vind het erg leuk om erbij te kunnen aanschuiven en dat ik mijn plekje bij podcast weer terug heb. Want ik vind het erg leuk om achter de microfoon te zitten.
Ja, mensen die meer tech-podcast luisteren denken misschien, hè, Stefan Vegelien, naam, stem. Ik herken het ergens als je nou de NOS... op 3 Tech Podcast luisterde, dan had je Stefan daar wel eens kunnen horen. Want we hebben hem gewoon daar lekker vandaan gekaapt recentelijk. Stefan zit nu gezellig bij Tweakers erbij. En we gaan meteen het hebben over het onderwerp waar jij je tanden in hebt gezet de laatste tijd. Vandaag is digitale identiteit. We hebben natuurlijk onze analoge identiteit. Denk aan je paspoort of je kopietje van je rijbewijs die je ergens moet inleveren. Maar er zijn mooie plannen, er is een visie om dat allemaal digitaal te gaan maken. Maar moeten we dat wel willen? En wat voor haken en ogen zitten eraan? Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we beginnen natuurlijk eventjes bij de highlights. Nou, Stefan, dan mag jij me ook gewoon meteen aftrappen.
Ja, ik wil eigenlijk wel even beginnen met Valheim. Ik neem aan dat iedereen dat inmiddels al kent, maar computerspel...
Nou, ik niet. Leg het maar uit.
Ja, dat is goed. Het is een game, een survival game, een beetje een makkelijke survival game. Denk aan Minecraft of Rust of Ark. Waarbij jij in het hiernamaals van de vikingen je voortbeweegt en moet zien te overleven en allemaal eindbaas moet verslaan. En waarom ik er aandacht aan wil besteden is, het is gemaakt door een kleine studio van volgens mij 5 mensen, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En het is enorm populair. Het heeft onlangs 500.000 mensen die tegelijkertijd dat spel aan het spelen zijn. Er zijn al 3 miljoen exemplaren verkocht. En dat in een paar weken tijd.
Het is een early access game, toch, op Steam?
Het is een early access. Nee, het is nog niet af. Maar ja, dat zie je er eigenlijk niet aan af, hoor. Dat het early access is. Maar ik vind het wel heel erg cool dat je verwacht dat de grote games, dat het toch van de grote studios komt. En dat dan zo'n kleine studio, dat gebeurt natuurlijk al vaker. Maar ik vind dat we daar gewoon wel eventjes over na mogen denken. En eventjes bij stil mogen staan. En het is ook best wel een cool spel. Ik heb het zelf heel kort gespeeld, want het was niet helemaal voor mij. Maar ik vind het toch erg tof dat dit is en al mijn vrienden spelen het. En ik denk dat de luisteraars ook genoeg mensen kennen die dit spelen.
Maar voor wie het een beetje ontgaan is, wie het nog niet speelt, waaronder ik. Ik heb natuurlijk wel het nieuws daarover gevolgd en ja. Paul heeft het gereviewd onlangs. En
previewed.
Ik zie dus previewed, sorry, ja, want het is early access. Ja. Ik heb collega's die ook er veel te veel uren aan kwijt. Iemand zei ook, ik vind het een heel stom spel, want ik begon om 5 uur en op een gegeven moment was middernacht. Dat vond ik heel irritant. Maar je zegt, het is een survival game, dus wat moet je doen?
Ja, je wordt in een wereld gedropt, dus in het hiernamaals van de Viking wordt je gedropt door een grote kraai-god. En je hebt eigenlijk in het begin helemaal niks. De kleding die je aan hebt en je hebt gelijk honger. Dus je begint met het hakken van hout en het jagen van herten. En als je dat een beetje gedaan hebt, dan kun je huizen bouwen. Dan kun je een hele stad bouwen. Dan kun je allerlei dingen maken. En uiteindelijk ga je dan eindbazen proberen te verslaan. Dat zijn hele grote tegenstanders die je moet zien te verslaan. Dat doe je over het algemeen nog met een groep. Je doet het samen. Dit is echt het spel om samen te spelen met je vrienden. Ik denk dat het daarom ook zo populair is.
Ik moet meteen denken aan een soort à la World of Warcraft raid. Dat je met z'n allen afspreekt van we gaan de grote eindbaas aanvallen.
Ja, het is ergens een beetje een combinatie tussen die raids van World of Warcraft en een bouwspel als Minecraft.
Of ik moest ook denken, je zei je moet grondstof verzamelen en bouwen. Dat klinkt ook heel erg als Subnautica. Dat was ook op een gegeven moment zo'n verschrikkelijke hit. Ik weet niet of je dat gespeeld hebt.
Ja, dat heb ik ook al gespeeld. Dat doet het ook wel een beetje aan denken. Het is natuurlijk... Kijk, het leuke is die wereld. Die vikingen zijn heel erg populair. Dat hebben we ook al gezien met Assassin's Creed. Daar heb jij uitgebreid aandacht aan besteed, Jurriaan. Dus ja, de vikingen zijn hot nu. Dus een paar jaar geleden waren het de zombies en nu zijn het de vikingen. En deze game die sluit daar perfect op aan.
Maar dit is een trend en dit is een hit. En iedereen vindt het geweldig. Maar ik weet dat jij het een half uur weer aan installed hebt.
Nou ja, zoals ik al zei, het is een spel. Je speelt met je vrienden. Het kost heel veel tijd. Dat had die collega ook al gemerkt. Ik heb die tijd gewoon eigenlijk niet. Het is best een moeilijk spel, maar ook weer niet. Het is heel makkelijk instappen, maar je moet er heel veel tijd in steken. En als je die tijd hebt, en heel veel mensen hebben die tijd, en als je lekker veel met je vrienden wil spelen en samen ondertussen lekker kan kletsen, dan is het fantastisch. Ik heb een baby thuis zitten en als die 's avonds naar bed gaat, dan kan ik niet meer in de kamer ernaast zitten schreeuwen dat ik een demon zie voorbij lopen en dat ik erachteraan wil of dat ik mijn huis aan het instorten is en dat schreeuwen. Dus ja, ik moet gewoon een beetje op tijd naar bed en ik moet ook 's avonds een beetje stil zijn. Dus ik wilde het heel graag spelen. Ik wilde het heel graag leuk vinden, ook omdat al mijn vrienden het spelen. Ik heb het gedeinstalleerd omdat ik er gewoon echt geen tijd voor heb.
Maar dit is nou even een inhoudelijke vraag. Hè? Als het een survival game is en je begint in het hiernamaals, dan heb je toch eigenlijk al verloren?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, maar vikingen die willen natuurlijk hun plek Valhalla verdienen. En dit is hoe ze dat ook kunnen doen.
Ja. En als het een, want dit is wel een serieuze vraag, als de studio is met 5 mensen, dat is natuurlijk best wel weinig. Een echt grote game, daar werken honderden ontwikkelaars aan, als ik het wel heb.
Ja, duizenden verdeeld over meerdere studio's meestal.
Ja, ik heb een keer geteld hoeveel mensen er mee hebben gewerkt aan Red Dead Redemption 2. Voor een verhaal van NOS op 3, dat waren 3800 mensen.
Wauw.
En dat is exclusief de externe studio's.
Maar hoe kun je met 5 mensen een game onderhouden die zoveel mensen spelen als er dingen stuk gaan?
Ja, het.
Ja, ik weet het niet. Julian, heb jij een idee?
Nou ja, in eerste een game als Red Dead Redemption heeft natuurlijk veel complexere systemen. En hoe complexer je game maakt, hoe meer er stuk gaat. Dus ik kan hier verder inhoudelijk niet veel over zeggen, want ik heb Valheim niet gespeeld. Paul heeft hem opgepakt. Maar in de regel, hoe simpeler een game is, hoe minder er stuk gaat natuurlijk. Dus er zijn voorbeelden van de meest succesvolle, wat simpelere games die door 1 of 2 mensen zijn gemaakt. Ja, dat helpt natuurlijk.
En een game
wel.
Als Red Dead is natuurlijk enorm story-driven. Dus als je wel niet kijkt hoeveel uren aan dialoog en motion capturing en cinematics en storywriting. En dit is volgens mij allemaal gewoon open world sandbox.
Ja, als ik het goed begrijp is de wereld ook nog eens een keer automatisch gegenereerd.
Ah.
Dus dat betekent dat je ook niet een hele complexe wereld hoeft te ontwerpen.
Bouwen, ja.
Dat doet de computer voor je.
Ik ben wel een beetje getriggerd trouwens, want ik zag het ook links en rechts voorbij komen. Ik dacht, oh ja, daar moet ik wat mee? Nou, zag ik toevallig in onze agenda thuis, zag ik dat mijn vrouw dit weekend beide dagen moet werken. Dus ik heb een heel weekend gewoon alleen thuis. Dus misschien is dat juist dan het moment om dit te proberen. Wat kost dat? Want het is early access, dus dat is dan een paar euro? Of?
Nou, het spel kost nu €20, dus dat valt wel mee. Want dat heb je er eigenlijk, dat heb je wel vrij snel weer terugverdiend, om het zo maar te zeggen. Het is geen duur spel en ik denk dat die prijs ook nog wel kan veranderen als die helemaal af is. Maar het voelt ook niet echt per se als een early access game. Ik heb best wel veel early access games gespeeld. Dit is iets wat ik wel veel doe met vrienden, omdat dat toch een beetje de unieke, leuke, gekke dingetjes zijn. En er is natuurlijk de laatste tijd heel veel te doen geweest om allerlei spellen die nog niet echt af waren bij release. Cyberpunk.
Goed dat je het nog even zegt. Dan,
Ik dacht, ik noem hem nog even.
Nee, dat is me niet opgevallen.
Nee. Maar dit spel voelt gewoon best wel af. En ik vind het heel knap dat je zo'n spel kan laten draaien met zo'n grote groep met mensen die tegelijkertijd spelen. En dat het dan ook gewoon blijft werken. Heel veel mensen spelen natuurlijk op eigen servers. En dat doen mijn vrienden ook. Je moet ook wel met een eigen server spelen om het echt leuk te maken. Maar je kan ook gewoon publiek spelen op publieke servers. Maar
ik ga wel een poging wagen, want ik zag iets voorbij komen en dat was voor mij het moment dat ik dacht, wow, je kan hier wel echt heel veel mee. Want iemand zei, ja, je moet huisjes bouwen. Ik denk, oké, maar je kan echt alles bouwen, want iemand had gewoon een houten Millennium Falcon nagebouwd.
Ja, maar dat is
een scale.
Dat vind ik heel erg Minecraft-y. Ik bedoel, als je naar de mooiste werelden in Minecraft, hebben mensen ook Hogwarts nagebouwd tot in detail en weet ik het wat allemaal. En het is knap hoor, dat soort dingen kunnen. Maar het zegt mij vooral dat ik er absoluut geen tijd voor ga maken. Want ik weet gewoon dat ik daar het geduld niet voor heb. En ik mis dat verhaalelement. Je zegt net terecht, de Noorse mythologie hebben we natuurlijk op verschillende manieren zien terugkomen in Assassin's Creed. Maar daarvoor ook al in God of War. Nou, komend jaar komt God of War Ragnarok er natuurlijk nog aan. En dat zijn voor mij veel interessantere games. Ik ben juist benieuwd wat voor verhaal je in die setting van Noorse mythologie brengt. En niet, hier heb je een bijltje en een persoontje en ga maar hakken. Ja. Dat is niet mijn type game. Maar goed, de cijfers liegen niet. 3 miljoen verkochte exemplaren. Veel mensen die ik hoor veel mensen erover spelen. Volgens mij deze week gaf Paul, die hem inderdaad gepriefd heeft, die heeft zelfs op Radio 2 al even uitgelegd waarom Valheim nu zo'n hit is. Dus dat zegt wel dat het inderdaad een flinke hype is momenteel.
Als het bij Radio 2 is aanbeland,
dan weet je het wel.
Wat het interessant maakt is dat ze wel allerlei soort van die mythologie elementen erin stoppen. Dus je hebt al een soort van verhaal. Je hebt natuurlijk die eindbaas en je werkt ergens naartoe. Dus dan voelt het wat minder doelloos als bijvoorbeeld Minecraft, voordat dat een echte story mode kreeg. Of een Rust of zo, of een DayZ. Okay. Dat voelt een beetje doelloos en dit, je werkt wel ergens naartoe. En dat bouwen is heel tof en ze hebben geprobeerd een soort van balans te vinden tussen het heel toegankelijk maken en een soort van easy. En het wel hardcore genoeg maken dat ook de hardcore spelers het leuk vinden. Bijvoorbeeld met het bouwen. Je kan wel een Millennium Falcon bouwen, maar als je supports niet goed zijn, dan stort je Millennium Falcon gewoon weer in. Dat leer je gaandeweg. Hoe dat bouwen echt goed werkt.
Ik heb nu echt hele nare flashbacks aan van die bridge builder games. Dat je van die hele ingewikkelde bruggen moet maken die dan met het laatste stukje opeens instorten. Dat trekken mijn zenuw echt heel slecht.
Ja, het is dus... ik wil het heel graag heel erg leuk vinden. En daarom wil ik er ook over praten en mensen enthousiast maken. Maar ik heb er zelf gewoon geen tijd voor. Nee, ik heb er zelf geen tijd voor. Maar, ja.
Alright, nou dan is het wel gelukt, want ik ga dit weekend wel even kijken, denk ik. Arnoud, ben jij al helemaal getriggerd? Of denk je ook?
Ik heb toen destijds Subnautica geprobeerd toen dat net uit was. En iedereen er enthousiast over praatte. Daar heb ik een paar uur in gestoken. Toen dacht ik, nee. En toen ben ik weer doorgegaan met mijn leven. Ik ben daar niet zo gevoelig voor, denk ik.
Met mijn leven ook echt. Jongen, gaming is live soms. Jur, wat is jouw highlight?
Mijn highlight is dat ik volgende week naar de kapper kan. Nee,
dat is ongeveer de highlight van Nederland, ja.
Maar echt.
Heb je een afspraak al weten te maken?
Ik heb al een afspraak, zeker wel. Ja. Volgende week als we deze podcast opnemen, dan heb ik nog... Zei je Arnoud?
En neem je dan highlights?
Ja, dat wilde ik. Die grap wilde ik ook maken. Je was me voor. Nee, ik heb volgens mij een paar uur na de opname van volgende week heb ik mijn afspraak. Volgende week is de laatste keer dat ik met deze gigantische bossen in de podcast zit. Dat is mijn highlight. Nee, maar vorige week donderdag, we gaan even een klein stukje terug. Zaten we natuurlijk allemaal naar hetzelfde kijken. Lille Ajax. Maar gelukkig
zeker.
In de rust van Lille Ajax had NASA een heel speciaal rustprogramma voor ons verzorgd. Namelijk precies in de rust van die voetbalwedstrijd landde de Perseverance op Mars. Dus dat was een mooi tussendoortje op dat moment voor die voetbalwedstrijd.
Het was een beetje als een Super Bowl halftime show.
Inderdaad. Maar en aangezien ik uiteraard het liefst over de wedstrijd zou praten, maar ik toch denk dat ons publiek meer dat tussenprogramma leuk vindt, laten we nog maar even stilstaan bij het feit dat we dus een karretje op Mars hebben gezet en dat we daar met z'n allen hebben naar kunnen kijken. Tenminste, een animatie en dan vooral heel veel wat live verteld werd wat er gebeurde. Want ja, ze hebben niet een tweede shuttle erachteraan gestuurd om het te filmen. Gemiste kans, maar oké. Okay. En nu sindsdien, voor mij 9:55 Nederlandse tijd, 's avonds landen die op Mars. En vanaf dat moment begonnen langzaamaan de fotootjes en de geluidsopnames van de rode planeet binnen te druppelen. En nou ja, er zijn zeker grotere space geeks dan ik. Maar ik werd toch wel. Ik had wel kippenvel op dat moment. Ik vond het toch wel. Dat ding is volgens mij uit mijn hoofd eind juli opgestegen. En nu dan ruim een half jaar later op Mars. En stuurt data door en onderzoeken. En dit is wel een momentje. Dus ik dacht, laten we daar dan nog heel veel bij stilstaan. Want het zou toch raar zijn.
Jij was inderdaad de voetbalwedstrijd aan het kijken. Arnoud, Steven, zijn die ook voetbalfans? Heb je het zo meegekregen of heb je het toevallig echt ervoor ingeschakeld?
Begin jij maar, Steven.
Zeven uur 's avonds is niet echt de tijdstip dat ik ergens voor kan inschakelen.
Nee, is 10 uur 's avonds?
10 uur 's avonds.
5 voor 10.
Ja, je kind sliep al, als het goed
ja,
is.
Ja, dat is waar.
Die kan je niet meer spelen, 's avonds.
Nee, dat is waar. De livestream begon om 7 uur 's avonds. Ik heb een tijdje gekeken. Ik vond het erg saai om te kijken. Maar het is wel heel erg informatief. Maar ik vind die beelden fantastisch. En eigenlijk het allermooiste vind ik wel. En ik hoop dat de podcastluisteraars dat kunnen waarderen. En dat is het geluid van Mars. Het was de eerste keer dat er een microfoon mee was op zo'n rover. En als je
ik heb alleen beelden gezien, dus er is nu ook geluid. Ik heb nog niet gehoord namelijk.
Ik heb een SoundCloud-clipje inderdaad, waarbij ze ook het eigen geluid van de robot zelf hebben weggefilterd, zodat je inderdaad echt alleen het omgevingsgeluid hoort. Ja, ik moet zeggen, als je gewoon een microfoon naar buiten haalt en het waait een beetje buiten, dan heb je waarschijnlijk hetzelfde resultaat. Maar
ja, maar dan is het wind op Mars. En dat is. Kijk, met al die beelden en met ook met die livestream en ook met het geluid, iedere keer denk ik van. Iets in mij vindt het helemaal niet zo indrukwekkend. En dan denk ik, maar dit is op Mars.
We hebben een karretje gemaakt dat kan rijden. Ja, big whoop. Maar hij rijdt op Mars.
Ja, maar ook gewoon de beelden. Dat je hem ziet landen en dan denk je, oké.
Okay. Wat ik ook mooi vond was, hij was dan geland en op een gegeven moment kwamen dan de eerste beelden binnen. En er waren meteen mensen die zeiden van, hoezo zijn het geen video's? En toen zei iemand van, ja, maar hij kan volgens mij 4 Mbit tegelijk versturen. En het is op zich wel een klein afstandje dat het moet afleggen. Dus laten we alsjeblieft een beetje rustig aan doen. Geef het tijd. Was wel mooi.
Nee, dat is ook waarom we die 7 Seconds of Terror hadden. Omdat hij ten eerste ook tijdens de landing niks kon doen. En we lopen gewoon achter. Dus ik had de stream opgezet. Want ik heb dan geen voetbal gekeken. Maar ik had wel de stream aanstaan in de woonkamer op de tv. Ik zat met mijn vrouw te kijken. Toen zei ik op een gegeven moment, ja, eigenlijk, keek om horloge, kan die nu ook gewoon nog gecrashed zijn. Maar dat weten we niet. Dat weten we over 10 minuten pas. En wat ik vooral altijd gewoon mooi vind, dat geldt voor alles wat met ruimtevaart te maken heeft. En ik snap het niet allemaal. Wat Stefan zegt, van ja, je denkt soms van oké, hoe lastig was dit dan? Hè? Want het lijkt iets kleins. Maar ik vind het altijd heel leuk om te kijken naar de mensen in zo'n mission control. En hoeveel die mensen doet. En dat is met oude beelden van Apollo. Dat is nu met SpaceX. Ik bedoel, met die SpaceX launches in het begin, de eerste keer dat zo'n ding landde. Nou, echt, als je het over overstuurd geluid hebt, zeg Jezus. Maar dat ontplofte daar helemaal. Je zag gewoon hoeveel die mensen deden. En hier zag je ook weer gewoon, toen ze gewoon iemand zei van the rover is on the ground of zo, Perseverance is on the ground. Toen zag je gewoon echt mensen, zeg, een soort euforie. Ja. En dat vind ik gewoon heel mooi. Want hier, wij weten niet hoeveel jaar hierin gaat en hoeveel late nachten en weekendwerk en weet ik niet wat om dit mogelijk te maken.
Ja, en ook natuurlijk een heel traject hierna. Want dit was natuurlijk het moment, al die tests en alles wat nu gaat gebeuren. Ja, er zit natuurlijk een gigantische groep mensen die daar dus naar het werken te wachten op het moment dat hij op de grond gaat. Dus het is letterlijk make or break natuurlijk. Het had zomaar kunnen gebeuren dat hele traject in één keer van tafel was geveegd als het niet goed was gegaan. Dus het is echt wel een momentje.
Nee, nu gaan ze nog, weet je, en ze hebben nu kleurencamera's voor mij. Als ik het goed heb, zijn die beelden van de vorige rovers waren met kleurenfilters. En dan gingen ze het zelf een beetje in Photoshop recht trekken, zeg maar. Maar dit zijn de eerste echte, dit is het echte Marsrood. Er zit ook zo'n klein kleurenkaartje op dat ding. Dat je als reference ook gefotografeerd hebt op aarde. En dan kunnen ze eens kijken hoe die daar eruit ziet. En dan kunnen ze gewoon de witbalans, zeg maar, recht trekken. Ja, en de helikopter, jongens. Ik weet niet precies wanneer die op het programma staat. Dus we moeten eerst alle tests gaan doen en zorgen dat het ding helemaal uitgeklapt is. Maar dan gaan ze gewoon met een drone vliegen daar. Ik bedoel, als je het dan hebt over dingen die op aarde niet zo bijzonder zijn. Hier koop je voor €200 koop je een klein drone.
Ik moet ook wel zeggen dat de drone regels tegenwoordig zo streng zijn dat je intussen ook wel naar Mars moet om nog een beetje te kunnen vliegen met een drone, volgens mij.
Daar mag je inderdaad alles. Maar ik zat dus ook naar te kijken. Maar Arnoud, nog heel eventjes. Jij bent ook een voetbalkijker. Heb je het ook zo meegekregen? Of heb je het helemaal
niet meegekregen? Nee, maar voor de duidelijkheid. Het was niet letterlijk tijdens de voetbalwedstrijd. Hè. Ik heb gewoon zelf even YouTube aangezet. Het is niet...
Daarom.
Tussen voetbalwedstrijden praten ze over voetbal, Wout. Dat is wat ze doen.
Ik dacht dat het letterlijk ongeveer rondom dezelfde tijd was. Maar
het was ook dezelfde tijd. Maar het is niet dat ze in de studio van ESPN naar...
Nee.
Zo bracht jij het.
Maar nee, Wout, ik heb het voetbal gelaten voor wat het was. En ik heb ingeschakeld op Perseverance. Kijk. En ik heb daarbij Clubhouse aangezet. Want daar was een mooi gesprek met André Kuipers en volgens mij Govert Schilling over de landing. En dan gingen ze het allemaal volgen met honderden mensen tegelijk. Clubhouse is die hippe chat-app voor iPhones. Waarin je
want bij Valheim hadden we zei hier al iets wat compleet langs je heen gaat. Nou, in de categorie dingen die compleet langs mij heen gaan, Clubhouse.
Ja.
Ik heb geen iPhone, dus
ook niet.
Het zal wel. Maar jij hebt wel een iPhone, dus jij bent lekker aan het clubben.
Ik was lekker aan het clubben die avond. En ja, ik had wel een beetje hetzelfde als Stefan. Zelfs met dat gesprek erbij, waarbij dus gewoon ook in het Nederlands was, naast de gewone audio. Alsnog dacht ik op een gegeven moment, ja, maar dan, het is heel spannend en zo. En het is leuk om te zien. En die landing zelf, die wil je meemaken. Daarna ben ik eigenlijk heel snel uitgetuned. Want ik dacht, ik wacht wel op de beelden. Die vind ik leuk. Maar het grote wachten, ja, daar is gewoon niet zoveel aan.
Nee, maar we gaan er dus nog, als het goed is, heel erg lang plezier van hebben. Als deze dit nieuwe rovertje, ja, net zo lang meegaat als het de oude rovertjes, die volgens mij al veel, veel, veel langer daar rondrijden dan we ooit gedacht hadden. Dus het wordt nog gezellig daar.
Oh, ze kunnen een wedstrijdje doen.
Ja, het zijn ze niet dicht bij elkaar genoeg in de buurt. En volgens mij was ongeveer, dat ding doet ongeveer, maar doet een paar meter per dag maximaal. Dus als je ze nu allemaal naar elkaar toe laat rijden, dan ben je denk ik over 40 jaar misschien, dan ben je misschien ergens. Maar Arnoud, was jouw highlight dat jij alleen maar aan het clubben bent elke avond? Of was het
zeker niet, zeker niet. En dat doe ik trouwens ook niet. Maar het gaat over iets totaal anders. Namelijk over dingen waardoor we weer naar buiten zullen kunnen. Corona check. En als je nu denkt, dat zegt me niks, dan zal ik het even uitleggen. Het is een app. De tweede grote app van het ministerie van Volksgezondheid in Nederland, na coronamelder, die voor corona bedoeld is. En de bedoeling van CoronaCheck is dat je kan laten zien, als je ergens komt, dat je recent negatief getest bent op corona. En daardoor zou je bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot een voetbalstadion als die mensen toelaten, of een winkel als die weer mensen toelaten. Dus het is echt in de fase totdat we corona helemaal onder controle hebben, als de pandemie er nog wel is, dat je dan een soort van toegangsbewijs hebt.
Je vrijbrief.
Precies, door middel van een negatieve coronatest. Dat is het werkt waarschijnlijk met de QR-code, die je dan op je scherm kan laten zien, net als een boarding pass vroeger, toen je kon vliegen. Bij Schiphol ook kon werken met een QR-code, kan dat dus ook met dit systeem. Er zit een hash in, die de app heeft gegenereerd, en die moet dus niet meer loslaten dan dat je recent negatief bent getest. Maar er moet dus niet een BSN in staan en wie je bent en dat soort dingen, om het een beetje privacy-vriendelijk te houden. Minister De Jonge zei bij de persconferentie dinsdagavond dat de app over 3 weken in gebruik zal worden genomen.
En hij zei inderdaad dat het bijna klaar was. Want ik herinner me de vraag van de journalist in de ruimte. Die zei van, bij de eerste app, de coronamelder. Ja, dat daar natuurlijk veel poeha en een appeton. Vreselijk woord. Maar oké. maar alles eromheen. En open source natuurlijk. Maar eigenlijk wel, is dit volgens mij ook gewoon op dezelfde wijze. Niet via de appeton. Maar dit wordt ook volgens mij gewoon open source ontwikkeld. En mensen kunnen meekijken.
Ja, klopt. Het wordt wel. Het staat ook gewoon op GitHub. Maar wat erop staat is nog niet helemaal wat het zou moeten worden. Dat is echt nog een proof of concept. Wat een beetje weinig is als je nagaat dat over 3 weken die app in gebruik moet worden genomen. Dus de vraag is nu een beetje hoe het gaat met die app en of die inderdaad in alle openheid wordt ontwikkeld. En dat zijn vragen die ik nog allemaal te stellen heb. Het is uiteraard voor een verhaal waar ik aan werk. Maar die antwoorden heb ik gewoon nog niet. En Stefan, als ik het wel heb, dan was er nog iets anders met CoronaCheck. Namelijk, er is al een app die dat kan, maar die laten we links liggen, toch?
Ja, een soort van. Ja, je hebt de app Irma. Dat is een app waar ik zo meteen nog veel meer over ga vertellen, want het past mooi bij mijn onderwerp. maar om even kort, ja, eigenlijk die app die kan precies wat corona test app wil. En is gratis, is open source, is ontwikkeld door een stichting, de Privacy by Design en de Radboud Universiteit Nijmegen. En dus heel bijzonder dat nu deze app ontwikkeld wordt, als er eigenlijk al een app is die het kan.
Maar ja, nu willen ze natuurlijk, het is van hunzelf nu. Het is een beetje not invented here syndrome. Het moet wel zelf gemaakt worden volgens de eigen wensen.
Ja, dat is wel een beetje de tendens. Dat zag je ook bij coronamelder natuurlijk. Ja. Maar wat ik ook nog wel interessant vind aan die corona test app, volgens mij heet het zelf niet. Coronatester, zo staat hij op GitHub.
Ja, op GitHub staat coronatester, maar in de Slack van Code4NL staat coronacheck. En ook in de Kamerbrief staat hij als coronacheck. Dus die hou ik maar voorlopig even aan.
Ja, precies. Maar dat, het is dus gericht op testen en niet op vaccinaties. Dus je kan niet aangeven dat je gevaccineerd bent.
Dat komt daar dus ook op termijn niet in.
Dat kan er wel in komen, maar het is nog niet beslist of dat inderdaad gebeurt. Net als in Israël hebben ze bijvoorbeeld een soortgelijke dienst. En daarin kun je ook invullen dat je besmet bent geweest. Dus als je een positieve test uit het verleden hebt, dan nemen ze aan dat je antistoffen hebt. En dat je dus ook anderen niet meer zou kunnen besmetten. En dat zou je dus... Maar ook dat wordt nog overwogen. Maar dat zit er nu nog niet in, nee.
Maar, wat, maar het idee is dat we dit gaan gebruiken als...
Heb jij een positieve test dan?
Nee, maar dan is de vraag... Dan hoop ik ook dat een antistoffentest daar een plekje in mag krijgen. Ik heb ze als het goed is nog steeds, vertelt de bloedbank mij. Dus dan zou ik zeggen, mag ik dat heel snel zwart op wit hebben of digitaal die app ingeschoten?
Ja, precies, ja.
Dan,
maar buiten dat is de vraag, en dat zag ik ook in de reacties op het eerste artikel hierover. Willen we dit? Dat we met een app kunnen aantonen dat we negatief getest zijn en daardoor een voetbalstadion of winkel of wat dan ook binnen mogen. En als we dat niet hebben, dat dat niet mag. Want dat is nog wel...
De reden dat we het wel willen is denk ik duidelijk. We mogen meer. Dus je kan op enigszins veilig en met wat waarborgen kun je dus wat meer dingen gaan doen. En jij, wat zou de reden zijn voor jou dat je dat niet willen?
Nou, je maakt een schifting aan in de maatschappij tussen mensen die zich niet willen laten testen of vaccineren op termijn als dat er ook in komt. En mensen die dat wel doen. En die krijgen dan dus vrijheden terug. En dat is wel een beetje in strijd met onze grondwet. Die zegt dat we gelijkheid nastreven voor iedereen. Maar ongeacht dit
volgens mij is dat al uitgesloten. Volgens mij kan dat niet zo breed als het hele land. De overheid kan dit niet afdwingen. Maar volgens mij, als jij bijvoorbeeld het bedrijf Ajax bent, dan mag jij volgens mij in jouw algemene voorwaarden wel vereisen dat mensen een bewijs van vaccinatie moeten kunnen overleggen. Dus volgens mij is dat niet per se in strijd met de grondwet, zolang het maar door bedrijven zelf wordt gedaan op eigen grond, met eigen evenementen, dat soort dingen.
Ze kunnen ook zeggen, we willen alleen mensen met een clubkaart het stadion in, of willen juist die mensen niet, want die staan op een zwarte lijst. En ik bedoel, als je gewoon een bedrijf bent, mag je allerlei deurbeleid voeren.
Ja, daarom is dat een ethische discussie en geen juridische, want als je dit in de wet zet, dan kan dat. Alleen het is een ethische discussie of je dit wil of niet. En ik zag ook in de reacties bij ons dat daar de meningen sterk over verschillen. En ja, ik heb hier ook nog geen mening over gevormd. Ik weet het nog niet.
Hey, jammer, ik wil net aan jou. Sorry. Okay, kom er maar in dan. Wat vind jij ervan?
Ja, daarom zit ik nooit in talkshows, Wout. Want ik heb gewoon niet snel een mening klaar.
Want dit is toch een talkshow?
Dat is de reden.
Oh ja, dat is ook zo.
Misschien ben ik heel pragmatisch nu, maar ik zou gewoon zeggen ja, toch?
Nou, maar het zit ook een stukje diepere theorie in natuurlijk. Kijk, want nu hebben we het over dat verplichte, al dan niet verplichte vaccin. En op het moment dat we alles opengooien, maar alleen als je kunt laten zien dat je gevaccineerd bent, dan is het niet verplicht, maar eigenlijk wel. Weet je wel, er is een hele sterke druk dan om het te doen. Nu gaat het om het coronavaccin, maar als je dat soort dingen, als je dat gaat toestaan en dat accepteert als maatschappij zijnde, dan is de vraag, op wat voor manier gaat het in de toekomst nog terugkomen? Met wat voor vaccins of met wat voor dingen die al dan niet met gezondheid of met wat dan ook te maken hebben. Zodra je eenmaal zegt van oké, we vinden het oké dat we die schifting in ons volk hebben. Ja, op welke manier gaat dat dan nog meer terugkomen? Dat is een beetje wat ik er tegen heb. Want als je mij vraagt, vind je dat iedereen zich moet vaccineren? Dan zeg ik volmondig ja en ik sta ook achter dat bewijs. Maar tegelijkertijd moet je wel een koppeling maken naar wat het verder dan dat gaande voor je privacy betekent.
Ja, dat het zeg maar, it comes back to bite us in the ass op een gegeven moment. Een manier die we nu nog niet kunnen voorzien. Ja. Stefan, ben jij voorstander?
Ik vind het ook lastig om hier echt een mening over te hebben. Maar ik ben in ieder geval, wat ik zelf heel belangrijk zou vinden, is dat het op zo'n manier gebeurt dat je als burger gewoon wel ook een soort van regie houdt over je eigen gegevens. En dat je... dat de gegevens niet makkelijk misbruikt kunnen worden. Dus dat het veilig gebeurt. En kijk, er zit aan de achterkant zit er natuurlijk wel een systeem waarbij je kunt zeggen van dat je ergens je testding moet laten zien. Wordt dat ook gelogd dat je ergens je test laat zien? En wordt dan gelogd wat je doet en waar je bent? Nou, daar hebben ze bij de coronamelder heel hard over nagedacht, over wat wel en niet gelogd wordt. Vooral ook niet, want er wordt eigenlijk niks gelogd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die waarborgen gewoon nog steeds erin zitten. En zo'n app kan zeker helpen, maar ja, ik ben ook wel een beetje van mening van, ja, het is voor de korte termijn super interessant en heel erg hulpzaam, maar uiteindelijk is het een hulpmiddel en is het een helemaal deze app. Het is gewoon een middel wat iets meer vertrouwen geeft. Want als ik naar de kapper ga en ik zeg, ik heb me dit weekend nog laten testen. Dan vertrouwt de kapper er ook op dat zo is. Dus het zorgt er alleen maar voor een extra stukje soort van validatie. Verificatie van je claim.
Nu is natuurlijk standaard de vragen die nu even niet. Maar toen de kappers open waren, kwam je binnen en zeiden ze... Heeft u koorts? Zeg je nee. Voel je lekker? Ja. Oké, ga maar zitten. Weet je, dat was even dan het kleine vraagsprekje wat je moest doen. En dan kan natuurlijk iedereen zich doorheen bluffen. En dit is wel bewijs.
Maar dat gaat ook wel een beetje uit van de slechtheid van mensen. En ik weet niet of dat is... Kijk, ik heb er ook baat bij dat mijn kapper niet ziek wordt, zodat ik nog een keer naar de kapper kan, zeg maar.
Ja, aan de andere kant weten we dat nog steeds, of in ieder geval dat zijn de cijfers, dat een kwart van de mensen die positief getest wordt alsnog de deur uitgaat. Dus je kan zeggen, we mogen niet uitgaan van de slechtheid van mensen. Of je zegt, better safe than sorry. En je wil gewoon kunnen verifiëren dat iemand recentelijk getest is, voordat we een soort van superspreading event krijgen.
Het grote verschil is inderdaad, kijk, als jij naar je kapper gaat, dan vraagt je kapper van, hey, hoe zit het? En dan zeg jij, alles oké. En dan heb je 1-op-1 contact met je kapper. Komen waarschijnlijk niet heel veel andere mensen in jullie zone van 1,5 meter. En dan ga je op een gegeven moment weer weg. Op het moment dat jij organisator bent van een evenement en dus eigenlijk totaal niet weet wie er bij wie in de buurt gaat komen. En neem een voetbalstadion, weet je wel. Je weet welke mensen in welk vak zitten. Maar ja, of ze daar dan langs elkaar heen lopen als ze naar de wc gaan, dat weet je allemaal niet. Dus je moet toch op een of andere manier als organisator zoveel mogelijk proberen te garanderen dat iedereen die daar zit inderdaad safe is. Ja, dan kan je niet werken met een simpelweg vragenlijstje waarop mensen ja of nee kunnen antwoorden al naar gelang. Want ja, er zullen genoeg zijn die op de dag van Ajax Feyenoord, ik noem maar wat, wakker worden met een verkoudheidje en denken, nou, het zal vast wel goed zijn. Ik ga mooi naar die wedstrijd toe.
Ja, ik denk dat ik meer fan zou zijn van bijvoorbeeld afgelopen paar weken geleden was er een proef in het Beatrix
Theater
inderdaad. Hoe kunnen we weer een evenement organiseren op een veilige manier. En daarbij werden gewoon sneltesten gedaan. Als dat soort van door de overheid wordt gefaciliteerd, dan zou ik daar meer voorstander zijn dan voor een app die sowieso iets zegt over een paar dagen geleden.
Ik denk dat grootschalig inzetten van sneltesten is natuurlijk ook een van de dingen waar ze mee bezig zijn. Maar ik ga hem wel een klein beetje afronden, jongens, want we hebben nog een highlightje en nog een hoofdonderwerp en zo. En hier komen we vast nog wel een keer terug. Ja, ik wil nog eventjes als voor alle PC-gamers de handjes in de lucht gooien. Want Sony zit er wel dingen te vertellen de laatste tijd over PS5, waar ze mee bezig zijn. En toevallig dat er ook een nieuwe PSVR aankomt, allemaal leuk. Maar Days Gone komt naar de PC. Nou is dat niet per se een game die bij mij op het lijst stond van, oh, dat is een van die grote PlayStation toppers. Maar wat ik wel interessant vond, is dat hij in een interview met GQ was het volgens mij dat hij desbetreffende topman van Sony zei, ja, wij willen eigenlijk, dit is zeg maar de eerste van een best wel grote bubs aan games voor de PlayStation, voorheen exclusives die we naar de PC gaan brengen. En als die PC-gamer kan ik daar alleen maar verschrikkelijk vrolijk van worden. Ik mocht vorig jaar eindelijk genieten van Horizon Zero Dawn, wat ik echt heel erg fijn op mijn PC heb kunnen spelen. Waar inmiddels alle bugs uit waren, waar ik al mijn grafische hardware tegenaan kon gooien. En ik ben altijd al zo iemand die denkt van, ja, moet ik nou nog een keer gewoon een PlayStation lenen of een keer gewoon tweedehands komen? Want ik moet nog een keer Uncharted spelen en The Last of Us en dat soort dingen. En dat is altijd een soort van, maar ik ben geen console gamer, dan moet ik dat weer allemaal doen, gedoe. Dus ook al is het wat later, ik zou echt helemaal staan te springen als ze dat soort games alsnog naar de PC gaan brengen. Dus ik kijk even naar Jur. Jij hebt denk ik ook die uitspraak gezien, maar acht jij het waarschijnlijk dat soort grote exclusives op termijn, dat ze dat gewoon gaan doen? Days Gone is denk ik niet de grootste PS4 game geweest destijds.
Ik denk dat ze absoluut een hele library naar de PC gaan brengen.
Dus alleen ik kan gewoon de Last of Us 2 gaan spelen op termijn.
Ja, maar de vraag is, ik denk wel dat je een beetje een soort van grafiek in je hoofd kan tekenen dat hoe beter en populairder de game is, hoe langer de wachttijd zal zijn. Dus dat heb je, Horizon duurde lang. Ik verwacht dat het ook nog wel even gaat duren voordat jij de Last of Us 2 kan gaan spelen op een PC. En dan moet ik normaal afwachten tegen welke prijs. Want ja, ik vind ook wel iets van een game die je dan zeg maar 3 jaar later nog zo'n PC en dan weer volle map. Ja, het is wel... maar goed, uiteindelijk heb je dan wel de kans om hem te spelen als je niet een PlayStation wil kopen. Nou ja, ze moeten wel. Kijk, een grote concurrent Xbox heeft natuurlijk al veel langer dat als je een Xbox game koopt, dat die ook speelbaar is op PC. Dus, en dus vice versa, dat je Xbox games per definitie kunt spelen op je PC. Ja, we hebben het hier al vaker over gehad. Sony wil daar natuurlijk ook iets tegenover stellen. Hebben natuurlijk met, volgens mij Horizon, maar ook... ik ben even die naam kwijt. Met de Norman Reedus, die game, hoe heet die nou?
Ja, die van Kojima.
Death Stranding.
Ja, Death Stranding inderdaad. Samengewerkt met Epic om die inderdaad naar PC te brengen. Toen zei ik al van ik verwacht dat ze dat veel vaker gaan doen en ook veel stelselmatiger gaan doen. Nou ja, Days Gone is een goed voorbeeld van de volgende game. Overigens wel echt een underrated game hoor. Het is zeker niet een game die net zoveel toetsen bellen en net zoveel Hosanna over zich heen heeft gekregen als die andere grote titels. Maar het is echt wel gewoon een goed in elkaar zittende en echt wel vermakelijke game. Dus wat dat betreft ook een aardige toevoeging. Maar ik zie het absoluut gebeuren dat ze al hun games naar PC brengen. Ja, hoor.
Is het gewoon een rekensommetje hier? Van iemand in Japan heeft een Excel-sheet geopend en gekeken van wat zijn de kosten van het porten naar PC? Wat zijn de opbrengsten ervan als we dat na 3 jaar uitbrengen? Netto staat daar een plus, dus we doen het. Zo, is het zo?
Voor mij hebben ze dat letterlijk ook gezegd. Dat het zeg maar, ja. Over iets van dat een economisch verhaal is. Ja. Dat op een gegeven moment mensen gewoon extra geld kunnen verdienen door het ook nog op de PC uit te brengen.
Maar ja, het is natuurlijk niet zo dat je een game zomaar even op de PC uitbrengt. Want je hebt goede ports en slechte ports. Red Dead Redemption 2 was bijvoorbeeld helemaal niet zo'n goede PC-port.
True. Maar dat zei die fans van Sony ook, dat ze wel steeds beter in de vingers beginnen te krijgen. En ze delen natuurlijk ook steeds meer tech. En die engines die ze daarvoor gebruiken, die worden ook vaker... die engine die van Death Stranding is voor mij dezelfde als een Horizon Zero Dawn onder de motorkap. Dus als je dat één keer die tech hebt gepoord, dan wordt het makkelijker. Dan zeiden ook dat ze er beter in aan het worden waren. Dus dan maakt het ook de drempel wat minder. Maar wat ik nog even aan Jur wilde vragen, want jij hebt al die games gespeeld, ik niet. Zijn games van dit kaliber, hoe houdbaar zijn die? Zeg maar, ik weet niet wanneer de laatste Uncharted is uitgekomen. Maar het is ook echt al een paar jaar geleden. Zeg je, als je nog nooit zo'n game gespeeld hebt, eind 2021, is dat nog steeds gewoon echt een super dikke gameervaring? Of lopen dit soort vertraagde releases een beetje het risico dat ze ingehaald worden door de tijd?
Nou ja, dat sowieso. Kijk, de lat verschuift natuurlijk continu. Maar zeker een Uncharted 4 kan nog prima mee. Wat je net zelf al zegt, doordat je hem nu op PC speelt, kun je er ook grafisch meer mee. Dat doen ze ook vaak wel. Hè. De frame rate lock gaat eraf, dat soort dingen. Eventueel hogere resoluties. Noem het allemaal maar op. Alle toetsen en bellen die je kunt toepassen, die natuurlijk niet mogelijk zijn op de beperktere hardware van de PlayStation 4. Want daar kwam die game natuurlijk op uit. Hè. Als je verder teruggaat, dan merk je het op een gegeven moment wel. Ik weet nog dat toen ik met PlayStation Now wat testjes aan het doen was, toen ging ik de eerste Uncharted game weer spelen. En dan merk je gewoon dat dingen als control schemes en de vloeiendheid van hoe bijvoorbeeld een auto-aim je helpt in een actiespel, dat daar echt wel duidelijke lessen zijn geleerd door zo'n ontwikkelaar. Dus als je dat zo ver teruggaat in de serie, ja, dan moet je echt wel eventjes door de ouderdom heen bijten. Maar de laatste paar games kun je gewoon nog spelen alsof het een nieuwe game is.
Mooi. Nou, dan heb ik een plan voor dit najaar, hopelijk, als het zo snel allemaal gaat gebeuren. Dan wil ik door naar de digentiteit, de digi-identiteit, digitale identiteit.
DigiD?
Het is niet DigiD, als ik het goed begrijp. Het is veel meer dan dat. De digi-identity. Maar in ieder geval de aanleiding. Als ik het goed heb, is er een visie neergezet vanuit de overheid door staatssecretaris Knops. Stefan, waar die eigenlijk zijn blik op hoe een digitale identiteit moet gaan werken in de toekomst in Nederland. Kun je dat kort samenvatten? Wat is die visie?
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, dus dat is Knops, die heeft een visie naar buiten gebracht waarin hij eigenlijk uiteenzet hoe je digitaal via je smartphone, via een app jezelf kan identificeren online en offline. En hij heeft daarin als een soort van centraal ding de centrale digitale bronidentiteit. Die ligt bij de overheid. Dus dat is een soort van je BSN-nummer, maar dan met al je gegevens erbij. Weet je, biometrics en je pasfoto, je gegevens, je adres, naamgegevens.
Of ik recentelijk een coronatest heb gehad.
Dat zou maar kunnen, maar en daar kunnen allerlei attributen aan worden toegevoegd. Delen daarvan kunnen dan vervolgens uitgelezen worden door allerlei diensten of ook private partijen. Dus dan moet je je zo voorstellen dat bijvoorbeeld de Belastingdienst kan zien wie jij bent, waardoor je kan identificeren met alleen de gegevens die daarvoor relevant zijn, dat je bij de slijterij kan laten zien dat je 18 plus bent, zonder dat je daarbij je pasfoto hoeft te laten zien, zonder dat je geboortedatum, je adres en alles hoeft te laten zien. Gewoon daarbij wordt gewoon gezien, je bent 18 plus, punt.
Zij zien niet zozeer dus al jouw persoonsgegevens, maar ze kunnen een soort check doen. Dus
ja, dat is het idee. Ja.
Tegen zo'n systeem aanpraten, is deze persoon, mag deze persoon alcohol kopen? En het enige wat ze dan terugkrijgen is ja. Ja. En dan vertrouwen ze zij erop, oké, dan als het systeem ja zegt, dan klopt dat.
Ja, inderdaad. En daarom wil de overheid ook als een soort van bron van vertrouwen daarin fungeren. Zij willen dus degene zijn die, ja, die waarbij jij hebt, zeg maar, verteld wie je bent en waarbij al die identificatiemiddelen bekend zijn. En de overheid via die app kunnen dan vervolgens ja, die verschillende dingen laten uitlezen. Dus inderdaad, bij de slijterij, maar ook bij het kopen van een telefoonabonnement of zo. Nu moet je best wel veel gegevens achterlaten. Bij heel veel dingen. Als je bij een webwinkel shopt, moet je vaak al je geboortedatum en je telefoonnummer achterlaten. Nou, dat soort dingen zijn dan niet echt meer nodig, technisch gezien. Want ze hoeven alleen maar te weten waar je woont. De rest is niet belangrijk. Ook niet voor de factuurdingen, ook niet voor hun administratie. Zolang het maar gewoon gecheckt is. En het idee van die visie, of de visie van Knops eigenlijk is dus om het op deze manier vorm te geven, dat zij als een soort van gezaghebbende bron zijn, als bron van vertrouwen, via die centrale digitale bronautoriteit-identiteit. En dat vervolgens eigenlijk al die andere diensten veel minder van je te zien krijgen.
En zou de overheid, gaat het eigenlijk om het verzamelen van informatie die de overheid al over ons heeft, of zouden ze hiervoor nog eerst meer informatie over burgers gaan verzamelen?
Nee, dat staat er niet helemaal precies zo in. Maar voor zover ik het begrijp, weten ze al deze dingen al. Ze weten al wie je bent. Ze hebben al heel veel gegevens op je paspoort. En eigenlijk de gegevens die op je paspoort staan, die zitten hierin. En je kunt dan zelf ook nog andere dingen eraan koppelen. Dus je zou inderdaad bijvoorbeeld zo'n vaccinatie eraan kunnen koppelen. Maar dat doe je dan vervolgens zelf.
Dat is een beetje opt-in voor de extra gegevens.
Ja, precies. En wat ook wel interessant is, is dat Knops in een toelichting, een memorie van antwoord, heeft hij aan de Eerste Kamer, die vraag over gesteld, heeft hij gezegd dat als er zoiets komt, dan moet dat helemaal open source ontwikkeld worden. Dus net als een coronamelder moet dit volledig open source ontwikkeld worden. En dat is echt uniek, want dat kennen we eigenlijk nog helemaal niet. Dat de overheid op deze manier zoiets groots open source wil doen, waarbij ze ook zelf de regie in handen houden. Ja, dat is dat. En dat wil hij dan per wet vast laten leggen. Dus dat als zoiets ontwikkeld wordt, dat in de wet digitale overheid zit, dat alles wat de overheid op dit gebied ontwikkelt, dat open source moet. Het is nu open source tenzij, en dat tenzij wordt heel vaak gebruikt voor allerlei redenen. Maar dan is het gewoon nee, het moet open source.
Mag ik een hele basale vraag erover stellen, Stefan?
Ja.
Als het open source is, kan iedereen door de code gaan vroeten en dus wellicht kwetsbaarheden vinden die niet vertellen en er misbruik van maken. Hoe kan je dat ondervangen?
Dat kan. En dat kan natuurlijk met de coronamelder ook. En daar hebben ze bijvoorbeeld een bug bounty programma opgezet.
Het is natuurlijk een beetje het double-edged soort van open source werken. Aan de ene kant, mensen kunnen code inzien en dingen exploiten. Aan de andere kant, iedereen kan meekijken en bugs vinden en ze fixen en ze aanmelden. En ik denk onder de streep, zeker als je daar een bug bounty programma op zet, dat open source ontwikkelen in je voordeel is. Omdat je eigenlijk meer fouten eruit plukt dan dat er denk ik onder de radar.
Maar dit is een groot, zeg maar, coronamelder. Daarin staat niet heel veel over jou. Alleen met wie je in contact bent geweest. Dus dat je dat open source doet, dat snap ik. Maar hierin staat je naam, je BSN, je adres, je vingerafdruk. Dingen die je dus niet zelf kan veranderen. En als die uitlekken, die ben je gewoon kwijt. En daar kan niemand je identiteit mee overnemen.
Nou, het is natuurlijk wel zo dat het idee hierachter is dat het risico daarop is nu ook heel groot. Omdat gegevens op heel veel plekken zijn. Ja. En de kans is zelfs groter als er meer plekken zijn waar heel veel gegevens liggen. En op deze manier zijn er minder plekken waar heel veel gegevens liggen. En wordt dat meer op één plek? Ik zeg nu al één plek, maar het is nog helemaal niet zo dat het per se allemaal gecentraliseerd op één server staat. Dat is helemaal nog niet. Daar heeft hij het niet over gehad. Dus het zou ook wel decentraal kunnen. Het zou ook op je eigen apparaat kunnen. Dat is weer een heel ander.
Is het woord blockchain al gevallen?
Die heb ik wel in mijn research voorbij zien komen, maar specifiek niet hierover. Kijk, er zijn wat blockchain enthousiastelingen, bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Maar hier staat waarschijnlijk ook wel nadrukkelijk niet blockchain in. Ik vind het zelf best wel interessant, want op het gebied van privacy kan het natuurlijk betekenen dat, dat je op heel veel plekken heel veel minder hoeft te laten zien van jezelf. En dat kan heel erg positief zijn.
Ik denk maar eventjes aan gewoon naar een hotel gaan, zoals je dat vroeger deed, en dan inchecken dat ze je paspoort kopiëren. Dan hebben ze ook best wel veel informatie. Ik denk ook zo'n film. Ik denk, waarom moet je mijn paspoort hebben? Ik ben toch een beetje...
Een werkgever moet ook een paspoort hebben. Waarom moet een werkgever een kopie van mijn paspoort hebben? Dat is toch helemaal niet belangrijk? Ja, dat hebben ze nodig voor hun administratie. Er zijn allemaal redenen voor waarom ze dat moeten hebben. Nou ja, via zo'n dienst, via zo'n digitale bronidentiteit, is dat dus niet meer nodig. Want ze hoeven alleen maar te weten wie je bent en dat geverifieerd te hebben.
Ja, je zei net al even eerder in de uitzending van toen we het hadden over de corona check test app. Er is al een app die dit kan, dat is dat Irma. Ja. En dat schurkt hier ook redelijk dicht tegenaan, toch?
Ja, klopt. En dat was wel interessant toen ik deze brief las. Het eerste wat ik dacht was ook van, hey, dit klinkt als Irma. Dus toen heb ik ook de initiatiefnemer van Irma, Bart Jacobs, professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit, heb ik hierover gemaild en gebeld. En hij herkent ook heel veel van Irma hierin terug. En want om even kort uit te leggen wat Irma is, dat is ook een app. Een app waarmee je ook kan identificeren, die gekoppeld is onder andere aan de basisregistratie personen. En die app die geef je ook op basis van allerlei attributen, kun je identificeren op verschillende plekken. En dat is gekoppeld aan allerlei registers, bijvoorbeeld voor artsen en SURF zit eraan. Dus je kunt je als student identificeren of als medewerker van de universiteit. En bij sommige gemeentes via het basisregister personen, hoe zeg je dat? Basisregister personen kun je inderdaad ook identificeren bij bepaalde gemeentes. Want waar ze testen met Irma. Maar die app daarbij is ook open source. En daarbij is ook heel erg die privacy gewaarborgd. Dat is volledig decentraal. En dat is ook wel heel erg interessant daaraan. Is dat er eigenlijk niet één plek is waar al die gegevens worden opgeslagen. Het is allemaal, jij hebt daar de regie over. Jij hebt het op jouw apparaat staan. Jij
maar heeft iemand zelf de staatssecretaris al gevraagd van waarom gebruiken we dat gewoon niet?
Dat heeft die Bart Jacobs ook wel gevraagd de afgelopen jaren. Maar kijk, dat is best wel een ingewikkeld politiek verhaal natuurlijk. Dat heeft ook weer met allemaal aanbestedingen te maken. En dit is een visie. En bij een visie noem je sowieso niet één partij. Maar ja, het is toch wel duidelijk dat dit best wel redelijk in lijn ligt met wat Irma kan en wat die Privacy by Design Stichting doet. Dus het ligt heel erg in mekaars, op mekaars lijn, zeg maar. Maar het is niet hetzelfde.
Arnoud, gevoelens hierbij? Zeg je ja hoor, doe maar lekker op. Blijf je liever kopietjes paspoort afgeven?
Nou, sowieso heb je daar al een app voor, hè? Dat je kopie paspoort kan afgeven zonder zeg maar, waarbij je BSN doorstreept en zo. Mm-hmm. Dus dat is het probleem niet. Maar inderdaad, het idee is wel beter dan hoe we het nu regelen, waarbij je heel veel gegevens overal achterlaat en die lekken soms uit. En dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. Maar ja, daarbij staat of valt het natuurlijk wel met precies de manier waarop het geïmplementeerd wordt. Een coronamelder is dan een heel mooi succesverhaal, denk ik, van hoe overheids-ICT een keertje wel goed is gegaan. Maar we hebben ook heel veel voorbeelden van ICT-projecten bij de overheid waarbij dat net een tikkie minder goed ging. En je moet er wel vertrouwen in hebben, want zo'n systeem staat of valt uiteindelijk met vertrouwen. Dat is nog wel lastig misschien.
Want dat vind ik, we hebben het steeds over de digitale identiteit op je eigen telefoon. Stefan zegt net ook, het staat niet op een centrale locatie, maar je hebt het allemaal op je eigen device. Joh, ik schrik nu al in het rood van de stress als ik ergens mijn telefoon 5 seconden niet kan vinden. Laat staan als daar een volledig gevalideerd profiel op staat, waarmee allerlei dingen geautoriseerd zouden kunnen worden namens mij. Omdat, wat je, Steven, als voorbeeld even om dit heel concreet te maken. Je zegt net van, je gaat naar de slijter en je hoeft alleen dan je geboortedatum te laten zien, want je naam en foto doen er dan wat minder toe. Het is allemaal gevalideerd. Wat nou als ik minderjarig ben en ik heb de telefoon bij me van iemand die meerderjarig is en ik kom eraan met mijn geboortedatum en ik kan zien, ja kijk maar, het profiel is helemaal gecheckt. Dat slaat nergens op.
Nee, ja, dat is waar. Dus daar worden vast waarborgen voor bedacht. En dit is ook een van de vragen die wel teruggekomen is in die memorie van antwoord. Maar Daar heeft hij niet, daar is ook niet per se direct een antwoord op te geven. Het is ook gewoon nu een visie. Hè? Er is nog geen app, er is nog geen concreet plan om dit te ontwikkelen. Er zijn gewoon heel veel ideeën, heel veel testen en heel veel proeven. En uiteindelijk is er wel vraag naar iets wat op een betere manier ons digitaal kan valideren of kan identificeren.
Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Maar dus, zeg maar, de manier waarop het nu geschetst wordt, krijg je een beetje het beeld alsof dat je telefoon echt het centrum van jouw bestaan wordt, zeg maar. Alles staat daar.
Dat is het al, toch?
Maar dat is het toch al, ja.
Ja, maar dat ding is al, absoluut, dat ding is vergroeid aan mijn handen. Maar tegelijkertijd, als ik hem een keer ergens verlies of hij wordt gestolen of wat dan ook, vind ik het heel fijn dat mijn rechterzak gerold is en weer mijn telefoon kwijt. Maar in mijn linkerzak zit gewoon mijn pasjes en mijn rijbewijs en eventueel mijn paspoort in mijn binnenzak van mijn jas. En meer er in dat ene pakketje zit, dat is mijn telefoon. Hoe meer informatie daarin staat, hoe vervelender het wordt als je hem kwijt bent.
Maar het is natuurlijk niet zo dat dit een vervanging is voor je paspoort. Hè? Het komt er eigenlijk bij. Het wordt een manier om je digitaal te kunnen identificeren en ook al in de echte wereld. Maar het komt erbij. Het is, je hebt alsnog gewoon thuis je ID-bewijs liggen. Je hebt alsnog je paspoort thuis liggen. Maar je hoeft hem niet per se altijd meer mee te nemen. Dat betekent dat je identiteitsbewijs soort van altijd in een kluis kan hebben. En dat je een telefoon hebt die hetzelfde kan.
Het is bijna van, ik heb een pinpas en ik kan ook eventueel contactloos met mijn telefoon betalen als ik dat makkelijker ben.
Ja, nee, dat snap ik wel. Maar er staat dus wel gewoon een bepaalde app tegen die tijd op die gewoon volledig gevalideerd is door jou aan allerlei systemen hangt. Wat zeg maar de mate waarop jouw telefoon toegang heeft tot belangrijke dingen in jouw leven wordt daarmee groter.
Nou, ik vind het een heel sterk punt. Dat is ook een van de redenen dat elke keer als je nu, ik ben heel veel met smart home bezig, maar slimme sloten die dan werken op basis van Bluetooth van je telefoon. Denk van ja, ga je de deur uit, laat je de sleutel lekker thuis, want je gaat toch via je telefoon. Raak je telefoon kwijt, kun je juist niet. Of iemand met je telefoon kan wel je huis in. Of tegenwoordig kun je de auto gewoon, heb je autosleutels niet meer nodig als je telefoon bij je hebt. Ik bedoel, ik ben wel met Jur eens, dat ding wordt op een gegeven moment zo verschrikkelijk kostbaar en onmisbaar. Als je een telefoon kwijt bent, kun je niet meer afrekenen, kun je huis niet meer in, kun je auto niet meer in, kun je jezelf niet meer identificeren. Dus ik vind het ook wel een soort beangstigend als ik zie van een telefoon als eerste, ja, gewoon zo'n telefoon, daar bel je mee. Dat is handig, daar kan ik mensen mee berichtjes sturen. Ik kan een beetje mee op internet. Maar ik kan ook gewoon mijn telefoon kwijtraken. En op een gegeven moment als het zo aan je persoon gekoppeld wordt, en dat allemaal dingen, dan ik zie Arnoud een soort grijns en die wil richting microfoon gaan.
Je wordt oud, hè, Wout. Je wordt gewoon een beetje oud.
Dat klopt. Elk jaar één jaar meer, ja. Maar is het niet waar dan?
Nou, ik vind, als je kijkt wat er nu al op je telefoon staat, daar staan al je WhatsApp-gesprekken, al je contacten, je bankgegevens waarschijnlijk, want je gebruikt waarschijnlijk een bank-app. Misschien betaal je er ook mee.
Je 2FA.
Ja, er hangt zo verschrikkelijk veel aan je telefoon. Als je hem nu kwijt bent, ben je al verloren. Dit is één klein extra dingetje. Nee, niet klein, maar het is wel een extra dingetje. Maar dat is niet iets wat ineens die, als je zou willen dat je minder afhankelijk ervan zou zijn, dan had je denk ik al eerder moeten ingrijpen.
Ja, ik denk dat er andere bezwaren zijn die ik belangrijker vind. Ja. En een van die bezwaren is inderdaad aan welke, op wat voor manier wordt dit op een juiste manier gewaarborgd dat jouw privacy goed geregeld is. Wat voor rol krijgt de overheid als soort van poortwachter hierin, vind ik heel belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat heel duidelijk is op wat voor manier die app of wat dan ook toegang heeft tot allerlei systemen. En ook, en dat is iets wat, want je hebt nu al bijvoorbeeld iDIN. Daarmee kun je identificeren bij banken, bij hypotheekverstrekkers, op heel veel andere plekken ook. En je hebt in België heb je bijvoorbeeld It's Me. Dat is een app die ook als een soort van digitaal paspoort dient. Dus daar hebben ze dat al. Maar de problemen van die twee diensten, en dat is denk ik een hele belangrijke, is dat zij loggen alles waar je inlogt, waar je je identificeert. Het wordt allemaal gelogd. Dat wordt allemaal opgeslagen. En dat is dus ook allemaal terug te zien. Nou, ik zou dat niet willen. Ik zou het veel belangrijker vinden, omdat dat heel goed dicht zit. Dus dat je niet zomaar je bekeken kan worden. Dat vind ik. Ik wist het bijvoorbeeld ook niet tot deze week, dat iDIN alles logt en dat ze daar een reden voor noemen, namelijk fraudebestrijding.
Fraude? Ik dacht al, fraude.
Ja, maar goed. Ik vind dat echt wel een ding, dat ik denk van ja, dus mijn bank weet elke keer dat ik inlog bij mijn hypotheekverstrekker. Dat weet mijn bank.
Maar je wilt
dus dat twee verschillende partijen.
Je wilt er wel fraude bestrijden, Stefan.
Ja, tuurlijk. Maar dat hoeft niet op deze manier. Er zijn andere manieren op. En er zijn mensen die slimmer zijn dan ik, die daar een hele goede argumentatie voor hebben. Maar je hoeft niet alles te loggen om fraude te bestrijden. En dat is weer een hele andere discussie. Maar kijk, dat zou ik in eerste instantie super belangrijk vinden. En de rol die je telefoon speelt, ja, dat is natuurlijk een ander ding. Maar daar kan vast ook wel over nagedacht worden. Dat je,
doen ze ook gewoon dat die ook op het tablet tegelijkertijd kan draaien? Heb je altijd een backup?
Nou ja, of inderdaad dat je er op een andere manier nog bij kan. Maar goed.
Ja. Dit is een visie, hè, Stefan? Wat is de volgende stap? Dus staatssecretaris zegt, nou, I have a dream. Ik wil het zo hebben. Er komt een nieuw kabinet. Dus misschien zit hij er helemaal niet meer. Hoe gaat dit... En gaat dit voortgang vinden?
Wat wel interessant is dat er sinds 2013... wordt er eigenlijk al heel erg nagedacht over die digitale identiteit. En toen is het een beetje blijven liggen. Nu wordt er wel weer wat serieuzer over nagedacht. En ook door andere mensen dan de staatssecretaris. Ook door mensen die bij Binnenlandse Zaken werken en daar een baan hebben, de directeur onder andere, die zijn hier ook mee bezig. Dus, en er zijn allerlei proefsystemen bij gemeentes. Je hebt dus dat IRMA wat ik net al noemde. Je hebt allerlei proeven in Groningen bijvoorbeeld met de digitale verstrekking van gegevens. Je hebt bij de Rijksdienst voor Identificatie... middelen, zeg ik goed zo. Daar zijn ook allerlei proeven. Dus dat wil zeggen dat er wordt wel aan gewerkt. En ook als de staatssecretaris nou niet staatssecretaris blijft in een komend kabinet of een ander baantje krijgt. Ja, dit loopt nu.
Er
is een momentum. En dat momentum wordt ook zeker wel veroorzaakt door de positieve ontvangst van het coronamelder. Ik denk dat dat heel erg meespeelt, ook dat open source gebeuren. Maar ook die app die is op zo'n manier gemaakt waarbij het ministerie de regie in handen heeft gehouden. Dat is heel interessant, want dat is heel anders dan we gewend zijn. Dan wanneer bijvoorbeeld een Citrix of een Oracle, wat dan ook, een of andere software gaat maken voor de overheid. Het ministerie zelf de regie in handen. En ook bij zo'n visie, ja, als het tot een app komt, ze willen de regie in handen houden. Ze willen zelf dat momentum houden. Ze willen zelf de baas blijven en ook...
Het niet gaan uitbesteden aan een grote big tech,
nee,
zeg
ik,
maar.
Ik denk dat heel erg interessant kan zijn voor de ontwikkeling hiervan. En dat het echt niet bij deze visie blijft. Er ligt natuurlijk een wet digitale overheid. Die is nog niet helemaal af. Er wordt nog aan gesleuteld. Maar dus wordt wel op allerlei plekken meer over nagedacht. En ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. En ik ben het zelf ook nog een klein beetje aan het uitzoeken waar we nou precies staan. En daar moet ik dus ook nog een artikel over schrijven. Maar,
precies, dat is een mooi haakje. Dus heb je dit gehoord? Ik kan hier geen genoeg van krijgen. En dan brug ik hem meteen door naar de sneak peek. Dus die komt binnenkort een verhaal over op de website. Dus hou de site in de gaten daarvoor. Voor de rest zijn we veel bezig met auto's. Er is een Audi heeft wat nieuwe dingen aangekondigd. Ik weet dat er wat met Volkswagen ideeën auto's rondgecrossed is door ons videoteam samen met collega Jeroen. Die zijn allemaal aan het kijken, want daar begint als het over momentum hebben. Denk ik ook dat daar echt wel momentum nu te zien is, dat steeds meer fabrikanten daar maar aan slag gaan. Dus er komen een uitgebreide videoreportage over. Het is een embargo, maar voor mij heeft Nvidia al gewoon gezegd dat op 25 februari de RTX 3060 uitkomt. Dus dat is op de dag dat de podcast verschijnt. Zou het zomaar kunnen zijn dat je ergens op die dag daar artikelen over gaat zien. Who knows? En volgens mij is Chris bezig met een Xiaomi Mi 11, Arnaud. Dat ding is ook wel... ik zie hem ook veel voorbij komen overal. Voor mij is het wel een interessante release.
Ja, dat is natuurlijk de eerste grote smartphone release met de Snapdragon 888 erin. En dat gaat natuurlijk de komend jaar in heel veel telefoons zitten van OnePlus en Sony en iedereen. En Xiaomi trapt dan af. Dus interessant ding sowieso om te testen, om te kijken wat het doet. En de eerste telefoon van 2021 na de S21. Ja, dat is altijd leuk. Het is normaal de tijd dat we in Barcelona zitten en al die telefoons zien en aanraken. En dat is niet gewoon niet.
Nope.
Nu alleen dit.
Nope, nope. Helaas. Alright, dan rond ik me af. Dankjewel jongens. Dankjewel iedereen voor het luisteren of het kijken via YouTube. Heb je nou feedback op deze podcast? Dan kun je ons altijd even mailen op podcast@tweakers.net of een reactie achterlaten in de comments. En tot volgende week.
Doei.